Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Hartelijk goedemorgen bij BNR Breekt. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag, over radicalisering, want de invoering van 2G kan wel eens een voedingsbodem daarvoor zijn. En huiseigenaren moeten flink gaan betalen als we de plannen van het nieuw te vormen kabinet mogen geloven. En tot slot gaan we het hebben over Diederik Gommers, want die vertrekt uit het OMT. Hoe moet het nu in vredesnaam verder? In mijn panel vandaag Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En Harmen Krul, die is fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Wij gaan beginnen met
BNR Breekt. Breekijzer.
Heeft allemaal te maken met de bestrijding van het coronavirus. Dat gaat nou niet bepaald heel erg soepel. De GGD's kunnen het allemaal niet meer aan. De ziekenhuizen piepen en kraken. De discussies over 1, 2, 3G, 2G. Het wordt allemaal steeds troebeler. Gedoe over boostershots. Alhoewel vandaag een mevrouw van 90 zojuist haar eerste boostershot heeft gehad. Anke Ruiterman, van harte gefeliciteerd. Heel Europa worstelt met dit virus. In België zijn werknemers vanaf zaterdag verplicht om 4 van de 5 werkdagen thuis te werken. In Tsjechië heeft de premier gezegd dat er een 2G-beleid gaat gelden voor publieke evenementen en diensten. In Slowakije willen ze ook zo'n beleid. Nou, we weten wat ze in Oostenrijk doen. In Frankrijk lopen de besmettingen hard op. Vandaar ons breekijzer vandaag. We moeten de strijd tegen het virus opgeven en ermee leren leven. Wat vind jij? Misschien denk je nou, a jolly good idea van de Engelsen, wat ze daar doen bijvoorbeeld. Hè? Want ja, corona gaat niet meer zomaar weg. Dus dan kan je beter je samenleving optuigen voor zowel gevaccineerden als ongevaccineerden. Of denk je, ja, dag, we kunnen niet zomaar de boel laten. We moeten zo lang mogelijk iedereen aan leven houden. Keihard proberen het virus eronder te krijgen. Maar ja, zijn we dat dan nu aan het doen? Wil je erover meepraten? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ik hoor graag van je. En je kunt ook stemmen via de stories van Instagram op BNR Nieuwsradio. En dan stem je dus op ons breekijzer vandaag. We moeten de strijd tegen het virus opgeven en ermee leren leven. Op dit moment is zo'n 60% het eens. Maar aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje. Ik ga er ook over praten met Marino van Zelst. Hij is infectieziektemodelleur aan de Wageningen University. En Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever hier bij BNR, maker van de Europa-podcast. De nieuwste aflevering heet toevallig Vaccinatievrijheid in Europa, dus het leek ons wel relevant om jou er ook bij te hebben. Marino en Geert-Jan, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik begin even bij jou, Marino, voordat we zo meteen wat dieper de cijfers induiken. We hebben het virus duidelijk niet meer onder controle. Ons breekijzer vandaag, we moeten de strijd tegen het virus opgeven en ermee leren leven. Wat vind jij? Ben je net zo wanhopig als wij?
Het eerste nee, het laatste is zeer waarschijnlijk de realiteit. Mm-hmm. Het lijkt me onverstandig om de strijd tegen een zeer besmettelijke infectieziekte op te geven. Dat gaat echt grote problemen veroorzaken. Dat zien we nu natuurlijk ook al heel duidelijk. Maar het coronavirus gaat ook niet weg. Zeker niet in de komende jaren. En daarom zullen we wel een manier moeten zien te vinden met elkaar om daarmee om te gaan. Dus in die zin, we moeten wel leren leven met het virus de komende jaren.
Ja, wat is nou in een paar zinnen jouw analyse van waar het nu fout gaat? Want je zou toch denken dat we na dik anderhalf jaar, veel meer inmiddels, toch wel iets zouden moeten weten over hoe we dit moeten aanpakken. Maar het lijkt er toch echt niet op, hè?
We zien het nu misschien wel in de heftigste golf sinds maart 2020. We hebben natuurlijk net maatregelen afgekondigd. En dat betekent dat het de komende 2 weken sowieso nog hard gaat stijgen de hele zorgketen. Ja. Dat ligt aan allerlei factoren, denk ik. We zien een niet optimale naleving van de basismaatregelen die ontzettend cruciaal zijn. We hebben denk ik wel effecten gezien van het coronatoegangsbewijs die ook niet zo perfect werkte als we misschien zouden willen. En in de winter verspreidt het virus zich natuurlijk ook makkelijker. En dat nadeel hebben we op dit moment ook. Dus een combinatie van een aantal zaken. En we zien tegelijkertijd dat het kabinet vrij laat ingrijpt bij deze golf. En dan zitten we weer op dit niveau.
Ja, oké. Kom zo bij je terug. Dan gaan we even wat verder diepte in. Geert-Jan, wat is jouw analyse? Maken we nou in heel Europa eigenlijk dezelfde fouten? Zoals hier?
Nee. Want alle landen zijn anders, van volksaard, van leiderschap, van discipline opvolgen. Maar ook de zorg is overal anders ingedeeld. En ja, golven leven ook op een ander moment telkens op. Dus waar we nu in een nieuwe golf zijn beland, kan dat over een paar weken ook in Portugal of Spanje of Denemarken het geval zijn. Mm-hmm. En daarom vind ik het een vrij waardeloos breekijzer. Mm-hmm. Omdat ik denk dat dit juist het hele probleem is. Namelijk, we benaderen al anderhalf jaar lang deze hele crisis veel te zwart-wit. Dat doen we in heel Europa. Zijn we weinig landen waar we echt van kunnen leren. Maar waar is bijvoorbeeld de discussie over vrijheid en fundamentele vrijheden? Die zou nu gevoerd moeten worden, omdat we het nu hebben over 2G. We hebben het nu over het uitsluiten, al dan niet, van mensen. Maar je kan ook denken van ja, een coronapas op de werkvloer. Hallo, ik ben gevaccineerd, ik vind het waardeloos. Want ik heb toch die prik gehaald. En daar zou het ook veel meer over gaan. En dan pas zou je ermee kunnen leven. En niet telkens als je in crisisstand bent, want dat zijn we nu.
Ja.
Het weer hebben over van ja, shit, we moeten dit doen, we moeten dat doen. Nee, als het straks even stabiel is, ga dan, als de wieden weer gaan, een goed debat met elkaar voeren.
Dus eerst deze golf bestrijden en dan inhoudelijke debatten volgen. En ja, er gebeurt wel een en ander. Het College voor de Rechten van de Mens, die zich zorgen maakt om mensenrechten, in de Tweede Kamer wordt wel gesproken, maar dat is ook heel vaak op enorm opgewonden toon.
Nou, in Oostenrijk is ook een goed voorbeeld. Ja. Want daar heb je nu die lockdown voor ongevaccineerden, 2G-beleid. Ja. Daar zijn nu rechtsfilosofen die zich erover gaan buigen of het allemaal ook wel kan. Europees parlement heeft nu ook aan de Europese Commissie gevraagd, hallo, ga eens even kijken of dit allemaal in sommige landen wel kan.
Ja.
Maar dat is eigenlijk natuurlijk de verkeerde volgorde.
Ik wou het zeggen, omgekeerde wereld.
Maar dat is de crisisstand.
Alright, even een rondje panel, daarna gaan we naar onze bellers toe. Ik zie heel veel mensen bellen. Joris, begin maar eens bij jou. Wat vind jij, ons breekijzer, moeten de strijd tegen het virus opgeven en ermee leren leven?
Ja, zoals net werd gezegd, dat kan eigenlijk niet. Want als je dat doet, dan krijg je code zwart in de ziekenhuizen. Maar ja, het zit eigenlijk nu op een heel lastig punt. Want we hebben heel veel besmettingen. Dat is op zichzelf niet zo erg. Maar heel veel ziekenhuisopnames, heel druk in de ziekenhuizen. En wat ga je nou doen? Ga je nou een lockdown of 2G doen? Ja, zelf ben ik dan tegen 2G, maar dan denk ik van ja...
Dan een lockdown.
Ja, maar daar ben ik dus ook tegen.
Oh, ja,
dus daarom is het zo lastig. En daarom zeg ik van, doe dan tijdelijk 2G met een einddatum. En dan zo beperkt mogelijk, omdat het zo'n heftige maatregel is.
Maar eigenlijk weet je het ook niet helemaal dus.
Nee, maar het is gewoon een heel lastig moment. Omdat volgens mij 87% heeft één prik gehad.
Mm-hmm.
En je wil het liefst gewoon geen onderscheid maken tussen gevaccineerd en ongevaccineerd. Want dat kun je eigenlijk niet doen.
Maar dat ga je dus toch wel doen. Want het moet maar.
Er moet iets gebeuren. Ja. En dan zeg ik, doe dat dan kort met een eindstep van 4 weken. Je
kunt natuurlijk nog testcapaciteit opbouwen. Maar goed, dat is ook voor de korte termijn geen optie in Nederland.
Armin?
Ik ben het wel eens met wat al gezegd is. Je kunt niet stoppen met het bestrijden van een crisis. Als je inwoner bent van Nederland of van welk beschaafd land dan ook, dan moet je ervan uit kunnen gaan dat de overheid er is om jou te beschermen en er alles aan doet om dat mogelijk te maken. En dat geldt in dit geval voor het bestrijden van een crisis. En we hebben het net even over Europa gehad. Er is één geruststelling. Er is dus niet zoiets als een blauwdruk. Hoe bestrijd je een pandemie? Wat een crisis kenmerkt, is dat je altijd met onvolledige informatie beslissingen moet maken. En daarom zie je ook dat er dus niet één land is waarvan je zegt van nou, die hebben het helemaal voor elkaar. En dat is meteen ook het bewijs dat je dus niet zomaar kunt stoppen en zeggen van nou, we geven het op, we hijsen de witte vlag en corona, ga je gang. De vraag is, hoe ga je het inrichten? Hoe lang blijf je in die crisisstand? Hoe ga je leren leven met corona? Maar dat is iets anders dan simpelweg stellen van nou, we stoppen ermee.
Mag ik een hele korte lans breken voor Zweden? Want daar zijn de cijfers nu relatief laag. En daar wordt nu dus een debat gevoerd over, gaan we die QR-code invoeren op hele kleine schaal? Want die was ooit natuurlijk bedacht in Europa om gewoon mee te kunnen reizen. Nou, nu is het ongeveer een toegangsbewijs tot alles. En daar voeren ze het debat op het moment dat het relatief laag is in de slechte cijfers.
Ja. Hadden wij misschien in de zomer kunnen doen, maar dat hebben we toen niet gedaan.
Toen wilden we leven, slutty summer.
Even een paar bellers aan het woord laten. Kijk hoe zij het denken over hoe we dit nou moeten inrichten, de verdere bestrijding van het coronavirus. Ons breekijzer is dus vandaag het volgende. We moeten de strijd tegen het virus opgeven en ermee leren leven. Meneer Huygens, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Nou, het strijd opgeven kan natuurlijk niet. Uh-huh. Maar we hebben tot op de dag van vandaag een kort beleidstermijn gehad. En nu een beetje terug gaan kijken over de eerste tijden, moet als we eerlijk zijn zeggen, ja, dit was toch niet goed en dat was ook niet goed.
Mm-hmm.
Te kort, dus ik denk dat er een club moet komen van die het lange termijn een keer gaat op een rustige manier gaat bekijken. En bijvoorbeeld het ziekenhuis moet erin gaan zitten.
Ja.
Was voor over ziekenhuis dit en dat, schreeuwen, piepen. Nou, voor één dag, de twee dag gooi je er nergens meer over. Dus er moet iets van deskundigen die daar op een rustig moment over kijken. En laat het een strategisch plan zijn van misschien wel 10 jaar. waar iedereen zich kan houden, iedereen op een rustige manier kan doordenken. Moeten we doorgaan met dat inenten of niet?
Duidelijk.
Dus ik denk dat het moet worden. Dus dat korte termijn denken, loslaten. Niet natuurlijk niks meer doen. Mm-hmm. Maar zo kort mogelijk een lange termijn strategisch plan waar iedereen het in kan vinden. Ja, en duidelijk. Dat is misschien de beste weg.
Een commissie die nadenkt over de lange termijn en die een beetje de opwinding van de korte termijn achter zich kan laten. Dus Frodo, goedemorgen.
Ja, momentje, kom er aan.
Oh, komt net van het toilet af. Ja, zeg maar. Ja,
ik zeg loslaten, dit beleid betreft. Vorig jaar was er al een superplan van Herstel NL. Dat betekent de jonge mensen laten infecteren, ja. Op de natuurlijke manier. We komen er nu achter dat die vaccins, die IKEA-vaccins, worden uitgelachen door het virus. De werking die verliest na 3, 4, 5, 6 maanden. Dat is de weg eigenlijk. Herstel NL.
Zijn nou IKEA-vaccins?
Ja, met stoom en kokend water in elkaar gesloten.
Ja, precies. Okay. Alright, ik geloof al de procedures en zo doorlopen.
Ik dank de wetenschap op mijn blote knie, hoor. Dat dit zo snel is opgetuigd.
Jij bent blijer met de vaccins dan Frodo?
Ik zou het geen leenbakkervaccins durven te noemen.
Tigo, goedemorgen.
Eveneens een hele goede morgen. Ik zit in de auto, daar komt net even over. Maar ik ben het hartstikke eens met de stelling. We moeten hiermee leren leven. Er bestaan zoveel griepvirussen. Mm-hmm. Dit is er één van. Het is een hele heftige, ben ik met iedereen eens. Maar zoals de regering nu bezig is met 2G, geeft alleen maar schijnveiligheid. Ik geef mijn eigen vader een voorbeeld. Die loopt met hartritmestoornissen. Die gaat nu gewoon naar de sauna, naar het theater, noem het allemaal maar op. Waarin de 1,5 meter losgelaten mag worden. Het is natuurlijk te belachelijk voor woorden dat de mensen vertrouwen op de regering. Dat Hugo de Jonge en dat het zo nu beweerd wordt van nee, als je binnen bent met 2G, dan ben je veilig. Dat is gewoon absoluut niet waar. Het geeft alleen maar schijnveiligheid.
Oké, mee leren leven, maar zou je dan dus ook zeggen het tegengaan van de verspreiding maar opgeven of dat niet?
Nee, niet opgeven, nee, maar ga nou eens een keertje gezond leven, mensen. Je ziet in de supermarkt mensen van alles in hun karretje doen, maar er zitten maar weinig gezonde dingen tussen. Ja. En dan vinden ze het raar dat ze ziek worden. Ja, ik verbaas me daar al ruim 40 jaar over. Steeds meer mensen, en dat is niet alleen de jeugd, die zich willens en wetens nu gaat laten besmetten, omdat ze die 2G eraan komt. En dat ze zoiets hebben, ik ga niet nog een prik halen, want die vorige werkte toch niet. Dat zien we nu allemaal. Dus ik ga me gewoon laten besmetten. Voldoe ik ook een 2G.
Ja, besmettingsfeestjes, ja precies. Nee, daar hoorde je ook in de technische briefing in de Tweede Kamer over. Maar dat Jaap van Dissel er niet van gehoord dat gebeurde. Maar Van Haga wel. Jeroen, goedemorgen.
Hoi, goedemorgen Iwan.
Zeg het maar.
Ja, ik ben het ook geheel eens met de stelling. Dit virus net als, als griep, dat blijft. Altijd.
Ja.
Maar we kunnen wel iets doen aan, onze samenkomsten. Dus bijvoorbeeld het vuurwerk. Bizarre vuurwerk wordt afgestoken of carnaval enzovoort. Dus ik denk dat het veel meer zit in goede maatregelen. Mm-hmm. Dus 1,5 meter afstand enzovoort. Draag een mondkapje enzovoort. Dit virus blijft.
Duidelijk, dankjewel Jeroen voor het bellen. Marino, het is een beetje een soort onmogelijke houtgreep waarin dat virus ons heeft. Hè. We moeten ermee leren leven, maar we kunnen eigenlijk ook niet het ons veroorloven om te zeggen, we zijn er klaar mee.
Nee, klopt. En ik vind dat de eerste beller het eigenlijk wel mooi schetst. We hebben afgelopen bijna 20, 21 maanden vrij korte termijn reacties gehad. De minister De Jonge schetst de afgelopen persconferentie ook. De marathon is toch iets langer dan we gedacht hadden en we moeten nog een paar kilometer. Dit wordt een jarenlange marathon. En daar zullen we mee moeten dealen op een verstandige manier. En dat betekent dus dat leren leven met het virus is ook extreem hard werken. Dus we kunnen het niet loslaten en maar gewoon kijken wat er gebeurt. Want dan zitten we op korte of langere termijn alsnog tegen hele heftige maatregelen aan te kijken. Mm-hmm. Ik denk daarom inderdaad dat het verstandig is om een lange termijn visie te ontwikkelen. Bijvoorbeeld de WRR en de KNW hebben daar een mooi rapport over geschreven. De bevolking en ons allemaal, inclusief de instellingen die ons hebben te beschermen, zoals de GGD bijvoorbeeld, daarin mee te nemen en na te denken over hoe kunnen we nu op lange termijn met dit virus omgaan op een manier die ons zo min mogelijk raakt. En als we het gewoon maar loslaten en niks doen, dan gaat het ons vanzelf weer keihard raken. En dat is zeker niet de oplossing.
Nee. Gert-Jan, jij gaat op 2G reizen in Europa volgende week, hè?
Ja.
Waar ga je allemaal heen? Of waar wil je?
Nou, ik ga met name naar de Duitsstalige landen. En dan pik ik ook nog een stukje Frankrijk en België mee. Mm-hmm. Ik wil vooral kijken.
Hele dozen mondkapjes klaar liggen waarschijnlijk.
Ja, in Duitsland en Oostenrijk heb je FFP2.
Ja, precies.
En toevallig is er vandaag een groot wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd dat mondkapjes eigenlijk het meest effectief zijn in de strijd tegen het virus oplopen. Dus nog meer dan afstand houden. Wat dat betreft is België misschien wel toch een soort voorloper, mm-hmm, waar ze nu eigenlijk voor overal weer die mondkapjes heilig hebben verklaard. En ik ben vooral benieuwd naar hoe dat debat nou wordt gevoerd, zowel politiek als maatschappelijk. En dan ook met die fundamentele vrijheden in het achterhoofd. Want we staan nu echt, volgens mij, op een soort kruispunt. We zijn in een nieuwe golf beland. Niemand snapt eigenlijk hoe dat kan. Mm-hmm. Het ligt aan niemand. Maar we zullen het toch met z'n allen moeten oplossen. En ik ben heel benieuwd ook of je volksaard en leiderschap en communicatie, mm-hmm, en reflectie op basis van anderhalf jaar, hoe landen dat met elkaar verbinden. Om te kijken of er betere tijden kunnen aanbreken.
Harmen, hoe kijk jij naar het politieke proces hier in eigen land? Ik heb gisteren wat zitten kijken. Ik vind het leuk om af en toe naar de Tweede Kamer te luisteren. Kan je een debat direct, een fijn appje, kan je hem op je oortje zetten en zo. Helemaal ideaal. Ja, dan is het toch heel erg opgewonden gepraat de hele tijd over 2G. En in een debat die het helemaal niet over corona gaat, dan gaat het opeens over hele andere dingen, over tribunalen en dergelijke. Waarom lukt het de politiek ook maar niet om hier iets rustiger naar te kijken en inderdaad wat meer, wat ook een van die bellen zei, wat Marino net zei, een langetermijnvisie te ontwikkelen. En gewoon daar fundamenteel over te praten in plaats van opgewonden de waan van de dag te bespreken.
Het ontwikkelen van langetermijnvisies is iets wat het parlement natuurlijk via meerdere dossiers lastig vindt de afgelopen tijd. Het zit hem inderdaad in de verhitheid van de discussie. Het is iets wat iedereen bezighoudt. En we hebben het in het tweede blok ook over. Ja, het is ook een voedingsbodem voor een stukje radicalisering, voor het vergroten van je achterban, wat voor sommige partijen, voor sommige mensen juist wel een soort van opportune kans lijkt. En dat gijzelt het debat ook.
Ja.
Het knippen en plakwerk van filmpjes, het snelle scoren, het ontlokken van een bepaald statement.
Is daarin nog een rol voor Iwan en mij weggelegd? Dat wij eigenlijk meer aandacht moeten besteden aan die lange termijnvisies in plaats van elke dag maar weer op die cijfers te zitten?
Het gaat uiteindelijk om het schetsen van perspectief. En we hebben een jaar lang het kabinet natuurlijk een beetje uitgelachen. Ik ook. Van ja, wat is dat dan, perspectief? Mm. Maar als je dat helemaal loslaat en je focust je alleen maar nog op de angst van vandaag en de onzekerheid van morgen, en je vergeet dat er inderdaad ook gewoon over een x-aantal jaar weer een andere samenleving moet zijn waarin we het wel voor elkaar hebben gekregen. Ja, en daarvoor alvast voorbereidingen treffen. Ik denk dat dat wel een stukje rust kan brengen en een stukje hoop kan geven. Omdat het nu alleen maar gaat over wat we morgen allemaal niet meer mogen.
Ja, dat kan best wel eens veel zijn. Joris, jij zei het al, 2G, daar ben ik eigenlijk geen voorstander van. Maar als ik moet, dan maar kort. En liever niet eigenlijk. Die coronapas, hoe kijk jij überhaupt naar het coronatoegangsbewijs? Er is best wel vragen over hoe functioneel dat ding nou eigenlijk is. Zou je daar meer over willen weten? Of zeg je van, ik geloof wel dat dit een soort paardenmiddel is wat voor de korte termijn goed kan werken?
Ja, ik denk dat het iets wat voor nu goed werkt. Alleen het is natuurlijk, het sluit niks uit. Het verkleint alleen de kans. Ik denk dat dat heel belangrijk is om erbij te zeggen. Ik weet niet wat Hugo de Jonge heeft gezegd, maar daar is die pas voor. Mm-hmm. En niet voor zo van, nou, als je met die pas binnen bent, dan raak je niet besmet. Want zo werkt het natuurlijk niet. Want gevaccineerden kunnen het nog steeds doorgeven. Alleen je moet gewoon proberen dat zij niet in contact komen met ongevaccineerden. Want ongevaccineerden komen weer eerder in het ziekenhuis. Ik denk wat jij zei over de cultuur. En Nederland is daar natuurlijk een heel lastig land. Want wij hebben natuurlijk vrijheid best wel hoog in het vaandel staan. Iedereen,
wie doet mij wat?
Iedereen heeft in Nederland een eigen mening. We hebben 17 miljoen bondscoaches, zeg maar. Dat maakt het ons zo lastig. Bijvoorbeeld Portugal is misschien veel, die mensen die luisteren misschien veel beter. En die vaccinatiecampagne was misschien veel harder.
Ja, de communicatie, daardoor, hè? Ik weet niet of je die inmiddels befaamde anekdote kent. De generaal van Portugal, zo wordt hij genoemd, de leider, die zei, als je twee wegen hebt en op de ene weg staat één sluipschutter en de andere staat de 500, welke neem je?
Ik neem die ene dan.
Heel beeldend.
Dat zouden we in Nederland misschien ook meer moeten hebben.
Sluipschutters.
Gewoon een betere campagne. Want die vaccinatiecampagne die kan wel echt beter.
Ja, ik weet het niet. Kijk, het is, we hebben het over Zweden kort gehad. Denemarken is ook zo'n land. Het zijn gewoon landen als de regering zegt van tegen de bevolking, goh, spring. Dan zegt de bevolking, nou, hoe hoog? En als de Nederlandse regering tegen de bevolking zegt, spring, dan zeggen wij met z'n allen, waarom? En dan gaan we vragen stellen. Dat zit ook in de aard van onze cultuur. Die kritischheid is ook iets wat ons heel veel gebracht heeft. Hè, als samenleving, als destijds, als toch een van de eerste verlichtende generaties. Maar ik denk in alle eerlijkheid niet dat een hardere campagne dat effect gaat bereiken. Ik denk eigenlijk dat er dan een grotere contra staat.
Ik zei niet per se een harde campagne, want iedereen moet zelf beslissen of ze zich laten vaccineren of niet. Maar misschien beter communiceren wat de gevolgen zijn van niet vaccineren voor de maatschappij. En wat de gevolgen zijn van wel of niet vaccineren.
Kijk, je hebt ook een plus-plus beleid. Sorry, Ivan.
Nee, ga maar.
Plus-plus. Italië heeft de corona pas op de werkvloer geïntroduceerd. Mm-hmm. Dat is dus ook voor ongevaccineerden.
3G dus.
Die mogen naar binnen. Ja. Als ze zich 2 of 3 keer in de week laten testen, kost dan wel €15 per test. Ja. Ja. Dus er zit wel een soort van indirecte drang achter. Ja. Maar het is geen uitsluiting.
Nee, eigenlijk... met drang is ook niet echt de oplossing, denk ik.
Nog een paar bellers aan het woord laten tot slot van het half uur. Esther, goedemorgen.
Hallo, goedemorgen.
Zeg het maar.
Allereerst, wat een eerdere beller ook al zei, de langetermijnbeleid heb ik eigenlijk gemist. Dit virus gaat niet meer weg, dat is gewoon wat het doet. Het komt in golven en je kunt het niet helemaal voorspellen. Dat is wat dit soort virussen gewoon doen. Ja. En boosters helpen maar kortdurend. Dus we zullen toch vastzitten aan om de zoveel tijd een nieuwe booster te doen. De enige echte immuniteit krijg je waarschijnlijk toch door een gewone virus doormaken. En het blijkt, ik heb geen oplossing voor de drukte nu in de ziekenhuizen, maar dat had 1,5 jaar geleden wel anders hadden wel andere keuzes gemaakt kunnen worden. Ja. Bijvoorbeeld, verdubbel het salaris van verpleegkundigen. Met name die in de nacht werken. Dat is hartstikke zwaar. En ik denk dat we dan voldoende personeel en bedden hebben.
Duidelijk, dankjewel. Johannes, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik sluit me helemaal aan met de vorige beller. Ja, ik dacht eigenlijk dat ik mezelf hoorde praten.
Oh, nou was het niet hoor. Maar maakt niet uit. Toch dank voor het bellen. Tot slot, Walid, goedemorgen.
Hey, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik denk dat we met het virus moeten leren leven.
Ja.
Want als we eerlijk gaan kijken, hoe lang zijn we nu verder? 2 jaar. We weten nog steeds niet hoe we met het virus om moeten gaan. We verdelen nu een tweedeling in de samenleving. En daarbij, als je 2G gaat invoeren, dus alleen gevaccineerd of genezen, wat gebeurt er dan? Er wordt minder getest, waardoor de besmettingen minder lijken. Want mensen die niet meer ergens naartoe gaan, die hoeven natuurlijk niet meer te testen, waardoor de cijfers in één keer omlaag gaan. Ja.
Dus de verbinding is een beetje slecht, maar dank voor het bellen, Walid, in ieder geval. Tot slot van het half uur. Marino, nog heel kort. Ik zie allemaal berichten over code zwart in de zorg en dergelijke. Jij hebt ook zorg op dat gebied. Wat is dan toch maar de korte termijn? Want wij kunnen hier wel lange termijn beleid gaan bedenken. Maar iedereen is toch benieuwd naar morgen, overmorgen, volgende week en volgende maand. Jouw vooruitzichten zijn niet heel rooskleurig, hè, Marino? Wat moet er gebeuren? Oh, Marino is al weg. Die dacht ook, bekijk het maar.
Nee, die wilde ook geen korte beleidreactie meer geven.
Nou, Marino's pleiten. Ik geloof dat er heel veel mensen zijn die toch pleiten voor lockdowns... en dat dat toch wel verstandig is. Maar dat dat dan wel ongeveer nu moet gebeuren. En dat je elke dag een beetje daar te laat mee bent. Even kijken op onze Instagram-pagina. Hoe denken onze luisteraars erover? Over ons breekijzer. 80% is het eens met het breekijzer. We moeten de strijd tegen het virus opgeven en ermee leren leven. Dus toch iets heel anders dan hier in de studio. Enfin, dank jullie wel in ieder geval. Marino, die is opleiten. Dank Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever. Fijne reis. We gaan je elke dag horen, geloof ik, bij BNR. Volgende week.
Op zeer onwenselijke tijdstippen voor mezelf.
Namelijk?
6:15 in de ochtend bij jou.
Ja.
En dan 4:15 in de middag.
4:15 in de middag valt toch wel mee? Maar 6:15 in de ochtend is wel tamelijk vroeg. Ja. Dankjewel. Zometeen praten we verder met twee panelleden over het fatsoen in de Tweede Kamer, dat totaal weg lijkt, en daarbuiten trouwens ook. Over huiseigenaren die bij de VVD inmiddels ook al niet meer veilig zijn. En Diederik Gommers die stopt, althans in het OMT. Zometeen in het tweede half uur van BNR Breekt. Tot zo.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel twee politieke dieren. Harmen Krul, fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. En Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. We praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met de invoering van 2G. Er is gisteren weer heel erg veel over gesproken. Onder andere in de Tweede Kamer. Dat zou wel eens een voedingsbodem kunnen zijn voor radicalisering bij tegenstanders van dat 2G-beleid, zeggen deskundigen tegen BNR.
Zeker als het door heel veel mensen als heel onrechtvaardig wordt gezien, zal dat het geval zijn. En dat is dus mede afhankelijk of die regel inderdaad naar verwachting heel effectief is, ja of nee.
Ja, dat is dus wel de vraag, zegt de hoogleraar sociale psychologie Kees van der Bos. Nou ja, Joris, een tweedeling is natuurlijk al langer gaan. Je gaat een tweedeling creëren als je gaat zeggen mensen die niet gevaccineerd zijn, die mogen daar en daar niet meer heen. Maar de sociale aspecten, maak jij je daar ook zorgen om? Dat ja, radicaliserende mensen, dat ze met hooivorken bij ministeries op de stoep staan en dergelijke.
Ja, dat is wel iets waarom echt zorgen moet maken bij 2G. Dat je een onderscheid maakt tussen gevaccineerd en ongevaccineerd. Mm-hmm. Dat moet je eigenlijk niet willen. Alleen een lockdown heeft ook heel veel sociale gevolgen. Dus het is gewoon een hele. Ja, ik zit zelf ook nog gewoon met mezelf in de knoop.
Ja.
Want je moet een keuze maken. Mm-hmm. En dan is het makkelijker om te kiezen. Want je moet kiezen voor een vrijheid. Op dit moment zijn de uitgestelde operaties is eigenlijk ook een beperking van hun vrijheid.
Mm-hmm.
En dan voor welke vrijheid ga je dan kiezen? En dan zou ik zeggen, van kies dan kort voor 2G.
Ja,
en juist met die deadline. Want dan heb je dus misschien dat mensen die dus niet gevaccineerd zijn wel zoiets hebben van, oh, over een maand, dan kan ik weer. En dan moet het kabinet zich ook echt aan die deadline houden.
Ja.
Want dan pas heb je een wat eerlijker veld.
Is het niet ook een soort brevet van onvermogen als dit gebeurt? Hè? Stel, je krijgt een enorme radicalisering als dit gebeurt en mensen die draaien er helemaal vandoor. Je ziet dat nu soms al mensen die niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Is dat niet ook een brevet van onvermogen van de politiek dat blijkbaar niet goed uitgelegd kan worden waarom dit nodig is? Want het is natuurlijk ook, het is het College van de Rechten van de Mens, ik zei het al, maakt zich zorgen om de mensenrechten. Het is ook een heftige inbreuk.
Ja, die communicatie vanuit de overheid is denk ik 1,5 jaar belabberd. Dus dat kan zeker beter. Het is, dat kan beter. Ik wilde niet zeggen, maar ik ben het even kwijt.
Ik ben het echt niet eens met wat er nu gezegd wordt. Totaal niet. Een 2G-maatregel is in principe niet de reden dat er geradicaliseerd wordt. Radicalisering heeft een voedingsbodem nodig. En het is bijna altijd angst en onzekerheid.
Mm-hmm.
En het gaat erom hoe je daarmee omgaat. Zeker in een voorbeeldfunctie, zeker als je in een parlement zit. Het is niet het kabinet die dat in de kaart speelt. Het zijn partijen, het zijn mensen die er op een hele slinkse, venijnige en gevaarlijke manier misbruik van maken. Door de schijn te wekken dat woorden geen consequenties zouden hebben. Dat je daar niet verantwoordelijk voor bent. Mm-hmm. Door altijd maar vaag te houden wat je precies bedoelt. We hebben het afgelopen week gezien. Gideon van Meijeren is zo'n geval. Pepijn van Houdingen is zo'n geval. Daar zit het probleem. Ja, de 2G-maatregel doet een beroep op de veerkracht van de samenleving misschien wel meer dan ooit in het verleden gebeurd is. Maar het gaat erom wat voor perspectief je daar tegenover zet. Die gevoelens moet je erkennen. Die gevoelens van onzekerheid, die gevoelens van angst. Maar die moet je niet aanwakkeren. En daar zit het probleem en daar zit het gevaar van deze radicalisering.
Dus het ligt niet primair bij het virus, denk jij?
Nee, zit niet bij de communicatie van de overheid. Mm-hmm. Die zit bij een groep mensen die er een belang in zien om angst en onzekerheid aan te wakkeren en om dat te vergroten.
En daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen als Hugo de Jonge in een persconferentie zegt van, je moet je gewoon laten vaccineren. Het is een vrije keuze. En voor heel veel mensen is dat niet gewoon. En dan zetten mensen al een hakken in het zand. En dan hebben mensen zoiets van, oh, dat ga ik niet doen.
Tuurlijk. Jij denkt dus dat je daar niet met fatsoenlijke uitleg tegenop kan, tegen polariserende partijen?
Het is inderdaad zo dat mensen misschien in een bepaalde weerstand schieten bij maatregelen. Dat een 2G-maatregel voor heel veel mensen voelt als een inbreuk op hun vrijheid. En daar moet je op een hele zorgvuldige manier mee omgaan. Maar dat is iets anders dan radicaliseren. Dat is iets anders dan de gevaarlijke wijze waarop, als iemand zegt van, nou, als iemand geen afstand neemt van haatmails bijvoorbeeld, wat we met Gideon van Meijeren hebben gezien. Ja. Als er met een vingertje gewezen wordt, er komen tribunalen. Als ik zie wat voor drek en troep Thierry Baudet op het internet verspreidt naar een hele grote groep mensen, daar ligt de verantwoordelijkheid.
Ja.
Ik vind echt dat we een punt aan het bereiken zijn dat het niet meer gaat om wie of welke partij, maar dat het gaat over de vraag, wat zijn we bereid te accepteren als samenleving? En ik vind dat we die discussie moeten voeren. Ik vind dat de voorzitter van de Tweede Kamer, de ondervoorzitter, die vergadering had moeten schorsen, meteen. En dat we op hele korte termijn dit gesprek met elkaar moeten voeren. Want anders gaat het de verkeerde kant op.
Ja, had Tellige ondervoorzitter ook in dit geval dus Pepijn van Houdingen uit die vergadering moeten
meteen
zetten?
Ja, dat is mijn mening. Mm-hmm. Maar ik vind op zo'n moment dat je in het huis van de democratie... Mm-hmm. waar je altijd met een bepaalde waardigheid met elkaar om moet gaan... waar je een voorbeeldfunctie hebt... dit zijn levensgevaarlijke uitspraken. En het beeld wat gecreëerd wordt van ja, woorden... of ik ben niet verantwoordelijk voor de consequenties van de woorden die ik bezig... of ik heb het niet zo bedoeld, maar ik neem ook geen afstand van de inhoud. Hè. Dus altijd maar dat vaag houden, daar moet echt een streep doorgezet worden.
Ja. Joris, ik geloof dat Baudet wel eens heeft gezegd... ja, we zijn een partij van ophef en ophef is een beetje ons doel. Hè. Nou, dat lukt zo goed.
Ja, maar dat is natuurlijk een hele verkeerde insteek. Want je zit in de politiek om iets te doen voor het land... en niet om ophef te creëren. En ik ben het helemaal eens met wat Harmen zegt. Dus dat gaat op dit moment gewoon echt te ver. Je had van de week een debat met Volt... een vrouw van Volt, en die zegt van... ik word bedreigd, mijn familie wordt bedreigd...
Mevrouw Gunnohan.
Door onder andere de achterban van FVD. En dan komt Guido van Meijeren naar voren en die zegt... het is goed dat ze het doen, blijf dat doen.
Nee, inderdaad, maar dit is precies het
echt te ver.
Het verneinigen, dan zegt zo'n Gideon van Meijeren... zegt, ja, nee, ik zei dat als mensen mail sturen... om u te overtuigen van het feit dat het een slecht beleid is... ja, dat vind ik een goede zaak. Ik heb helemaal niet gezegd dat ik haatmails onderschrijf. Precies, maar dat is echt gevaarlijk, hè? Want er wordt niet afstand genomen. Het is dus blijkbaar niet mogelijk om te zeggen... ik vind het verschrikkelijk dat u zulke mails krijgt. Ja, daar neem ik afstand van.
Dit gebeurt steeds vaker. Het gebeurde 2 weken geleden hadden we ook een debat... aan de andere kant van het politieke spectrum... tussen van de SP en Savannah Simons. Mm-hmm. Die maakt elkaar ook uit dat hun achterban elkaar vervelende mailtjes sturen. En dan denk ik, het lijkt alsof de hele politieke cultuur op dit moment... aan het radicaliseren is. En aan het mede door social media, door die filmpjes... dat het... Ja, het is gewoon heel raar wat er nu allemaal gebeurt. En ik denk dat wij als maatschappij er iets aan kunnen doen. En dan denk ik van, is dit de politieke cultuur? Kunnen wij er iets aan veranderen? Of is dit op dit moment gewoon de politieke cultuur?
Ja, want wat zouden we... Kijk, jij hebt vast ook de pantklare oplossing niet. Nee. Maar waar zei die lachen. Wat is een begin? Wie moet een redelijk midden zich uitspreken of zo? Maar ja, hoe dan? En via welke manier?
Ik denk dat een beetje... fatsoen in de Kamer wel gebruikt kan worden. Dat gewoon die partijen een beetje wat rustig moeten worden... en gewoon even gewoon hun werk moeten gaan doen. In plaats van allemaal rare filmpjes op social media... en de hele dag dat zitten framen. Maar gewoon hun parlementswerk uitvoeren.
Leiderschap. We hebben echt leiderschap nodig. Er moet een norm- en waardediscussie op gang komen. Ik kijk dan naar mijn partij... ik vind echt dat we daar een leiderschap moeten tonen. Want
gebeurt dat nu te weinig?
Ja, dat gebeurt veel te weinig. Op het moment dat de waardigheid, dat menselijke waardigheid... onder druk komt te staan in het huis van de democratie... waar respect natuurlijk bovenal altijd aanwezig moet zijn... dan moeten we meteen een streep trekken.
Het is ook een taak aan Vera Bergkamp natuurlijk als Kamervoorzitter. Ja. Die heeft het tot nu toe nog niet echt laten zien dat ze het echt aanpakt. Mm-hmm. Ik zag vanochtend het nieuws dat zij in gesprek komt met de fracties. En ik denk wel dat ze zichzelf daar moet bewijzen.
Ja, en is in gesprek met de fracties, dat klinkt ook een beetje... ik zou niet zeggen niks, zeg, maar dat was niet een heel pittige verklaring... Nee. Die ze gisteravond heeft doen uitgaan.
Nee,
had je daar meer van verwacht?
Ja, maar ik ben benieuwd misschien dat ze in die fracties... misschien dat ze op tafel gaat staan en helemaal gaat schreeuwen. Ik weet niet hoe ze dat gaat doen. Ja. Maar ik denk wel dat dit het moment is dat zij zichzelf moet bewijzen... en laten zien dat zij die Kamervoorzitter is die ze wilt zijn.
We moeten maar eens klaar zijn.
Ja, maar we moeten ook niet... Het is ook tijd van wegkijken is voorbij. Mm-hmm. Het is niet meer grappig. Want het begint, wat chockerend. Wauw, heeft weer wat chockerends gezegd. Nou, dan kunnen we even over hebben. Nee, het is niet meer grappig.
Het is ook, wat moet je doen als andere partij? Moet je juist blijven zitten en je mond houden, geen aandacht geven?
Want dan maak je het alleen maar groter.
Of moet je juist erop ingaan en zeggen dat je het niet vindt kunnen? Alleen dan geef je hen ook alleen maar voer om zo'n filmpje te maken... en te zeggen van, kijk, ze vallen ons allemaal aan... en kijk wat zij allemaal doen. Dus dat is ook een hele lastige afweging voor andere partijen in de Kamer. Denk ik.
Ja. En hoe weegt die voor jullie door? Zeg je dan geen aandacht geven, want dan maak je het alleen maar groter... of zeg je moet het blijven benoemen?
Dat is elke keer een hele lastige... Ik denk dat je het juist moet benoemen en juist moet zeggen... dat jij het niet vindt kunnen.
Armen?
Niet wegkijken, benoemen.
BNR breekt.
Thomas van Zijl staat naast mij.
Iemand
gaat zich vast niet mengen in de afgelopen discussie.
Nee, ik kan me wel herinneren. Ik merk toch hoe dat de norm natuurlijk ook verschuift. Ik herinner me van heel lang geleden dat Jan Marijnissen van de SP zei... laten we elkaar geen mietje noemen. Mm-hmm. Dat vonden mensen vreselijk. En nu zie je dus dat de discussie zich al heel erg heeft verlegd... naar terreinen waarvan je dacht dat die nooit in beeld zouden komen. Dus het is ook een teken destijds waarmee ik het niet wil platslaan. Maar kennelijk... past ook het vocabulaire zich aan en past de Kamerleden zich aan aan iets wat misschien helemaal niet wenselijk is. Maar dat terzijde, ik ging me hier helemaal niet in mengen.
Nee, dat snap ik. Terwijl, jij bent hier ook voor zaken doen. Dat ja, ben, denk ik, ik woon nu pas 12 uur. Wat ga je zo meteen bespreken met wie?
Change of Plans. Reinier Kastelein komt van vakbond de Unie. Ja, eigenlijk zouden we Huub Vermeulen hebben van bol.com, maar die heeft zich ter 11 uur teruggetrokken. Zo is het. Ja,
waarom?
Dat kan ik gewoon. Ja, waarom? Omdat er ontwikkelingen zijn bij Ahold Delhaize. De beursgang is een ingewikkeld gespreksonderwerp, blijkbaar. Ja, misschien niet professioneel om zo te zeggen. Maar goed, dan praten we een andere keer. Ja. We hebben voldoende te bespreken met Reinier Kastelein. Over de cao's die afgesloten moeten worden. Over oplopende inflatie. Over personeelstekorten. Over vaccinatiebewijzen. Ook op de werkvloer en hoe daarmee om te gaan. Dus, volle bak, desalniettemin. Het boardroompanel is er. Onder andere over de problemen van Philips. Hè, die slaapapneuapparaten die dan terug werden geroepen. Nu gerepareerd zijn met alsnog verkeerd type schuim. De beurskoers die in elkaar klapt. En Paddler, dat zorgt ervoor dat je ook als hele kleine lokale ondernemer toch je producten bij mensen thuis kunt bezorgen. Ook al heb je geen zin in een webwinkel. Die gaan op grote schaal uitbreiden in heel Nederland. En misschien zelfs wel over de grens. Hebben ze geld voor opgehaald. Wat het precieze verhaal is, ja, ik kan het nu nog niet zeggen. Om 2:30 weet ik het.
Mooi is dat. Dan weten luisteraars het ook om 2:30. Luisteraars van Zaken doen. Begint zo meteen om 12 uur.
BNR breekt.
We gaan kijken naar ander nieuws. Nieuws wat jullie opvallend vonden. Bijvoorbeeld om even te beginnen met deze blunder van Gerst-Jan Segers van gisteren. Althans van een tijdje geleden, maar gisteren kwam die uit de kast.
Ja, ik heb iets heel doms gedaan. Ik zat in de vergadering en ik kijk naar mijn stukken en ik denk, verrek. Ik ben een stuk in de trein vergeten.
Ja, en dat lag in de trein is naar de Volkskrant gebracht. Harmen, jij wil daar wat over zeggen, geloof ik.
Ja, los van het feit dat ik ook het niet netjes vind om dan iets gewoon meteen naar de pers te brengen. Je kan het ook terugbrengen, maar goed, dat is gebeurd. We gaan het nu toch over de inhoud hebben en ik wil toch één ding aanstippen. Iets wat ontbreekt in dit conceptregeerakkoord, in het conceptplan. En dat is het thema veiligheid. En de coronacrisis heeft ons geleerd dat onze gezondheid en onze vrijheid, wat vaak in een veilige omgeving tot recht komt, heel belangrijk zijn. Gezondheid, dat hebben we verzekerd. We hebben geïnvesteerd dat als er iets gebeurt met ons, dat je dan de goede zorg krijgt. Daar betalen wij premie voor. Dat is heel tastbaar. We zijn allemaal wel eens ziek geweest of we kennen iemand die zorg nodig heeft gehad. Maar voor vrijheid en voor veiligheid is dat een stukje abstracter. Dat voelen we minder. Mm-hmm. Maar ook dat hebben wij verzekerd. En dat noemen we onze krijgsmacht, dat noemen we onze defensie. Ja,
daar werk jij?
Daar werk ik. Mm-hmm. Dat zijn mijn collega's. En die vrijheid is zo ontzettend belangrijk. Die moet gekoesterd worden. En het is de krijgsmacht zelf die nu gezegd heeft, als het ondenkbare gebeurt, dan hebben wij zo weinig geïnvesteerd in onze premie, dan zijn wij zo slecht verzekerd dat wij niet kunnen garanderen dat wij onze taak kunnen uitvoeren. Mm-hmm. En de gedachte dat vrijheid en veiligheid iets is wat ver weg is, dat is een naïeve. De wereld is onrustig. Kijk wat er in Polen gebeurt, Afghanistan, Libië. Heel veel voorbeelden. En ik vind het niet verantwoord dat we daar niet het gesprek over voeren. En ik vind echt dat het kabinet, ik hoop echt dat het kabinet, is een appel, daar uiteindelijk wel uitspraken over doet in dat regeerakkoord. Want het staat er nu niet één keer in.
Precies, want je hebt doorgelezen, staat niks over in.
Niet één keer, nee.
Oké. Ik denk dat heel veel mensen ook zullen denken, ja, defensie, nou ja, god, kijk, als er zo'n kwestie is als Afghanistan, dan zie je dat het allemaal niet helemaal lekker meer functioneert. Maar oké, en voor de rest inderdaad, joh, Polen, wij gaan toch geen militairen naar Polen sturen. Waar hebben we daarvoor nodig? Ik bedoel, ons veilige Europa.
Ja, dat is
vredig.
Vind ik een verkeerde gedachte. Ik heb me heel erg verbaasd en geërgerd aan de club die bij het Malieveld en bij die coronaprotest in uniform staat. Want juist als je ergens in uniform staat, als je militair bent of militair bent geweest, dan zou je moeten weten hoe ongelooflijk verschrikkelijk het is om in onderdrukking te leven. En hoe belangrijk het is dat er dan mensen zijn die opstaan, mm-hmm, overal ter wereld, om jouw vrijheden te beschermen. Niet alleen in Nederland, maar overal in de wereld. En het feit dat er Nederlanders zijn, Nederlandse mannen en vrouwen, die dus op de meest verschrikkelijke plek op aarde belangeloos risico's nemen, zodat andere mensen die zij niet kennen in vrijheid kunnen leven, mm-hmm, dat is ongelooflijk waardevol. Ja. Daar wordt afbreuk aan gedaan door die club die daar in half uniform staat. Maar daar wordt ook afbreuk aan gedaan als we er geen één woord over opschrijven in het aanstaande regeerakkoord.
Hoeveel moet erbij volgens jou?
Nou, er moet een behoorlijk bedrag bij. Mm-hmm. En dan heb je het echt wel over een 4 miljard. Mm-hmm. Dat is heel veel geld. Maar tegelijkertijd hebben wij afspraken gemaakt in de NAVO. De zogenaamde Wales-norm. En bungelen we helemaal onderaan samen met Bulgarije en nog wat van dat soort landen. Onze krijgsmacht is niet op orde. Dat klinkt misschien vaag.
Het is niet zichtbaar, hè?
Want het is niet zichtbaar, maar onze veiligheid is dus ook niet op orde.
Nee.
En we hebben gezien met corona hoe weinig maar hoeft te gebeuren. En het wordt ineens heel tastbaar allemaal. En dan zijn we heel blij dat we voldoende hebben geïnvesteerd in datgene wat ons uiteindelijk beschermt.
Joris, sluit je bij dat appel aan? Is dit iets waar we veel te weinig aandacht voor hebben en wat een soort onzichtbaar probleem is? En zolang het geen oorlog is, blijft het onzichtbaar. En dan,
ik denk wel dat er volgens mij zijn de afgelopen 10 jaar ook bezuinigd op defensie.
Zeker. Ja, de afgelopen 30 jaar. Ja.
Ja, precies. Ik denk wel dat het tijd wordt om iets te gaan investeren. Ik denk op landelijk niveau en op Europees niveau, maar ook met andere landen samen te gaan werken op defensie, op defensiegebied. Dit document was natuurlijk volgens mij meer een paai-document voor D66 om erbij te komen. Dus dan snap ik op zich wel dat die bijstaat. Maar het is wel echt een goed appel om dat te noemen voor het echte regeerakkoord wat eraan komt.
Right. Jij wilde het nog hebben over het leenstelsel, Joris. Ja. Want je maakt je, dat gaat althans, ja, nou ja. Dat gaat waarschijnlijk verdwijnen. Alhoewel we ook niet helemaal zeker weten of de VVD dat laat gebeuren. Maar oké. Jij maakt je in ieder geval zorgen over de afhandeling daarvan.
Ja, ik hoop heel erg dat het leenstelsel wordt afgeschaft. Mm-hmm. Alleen dan komt er natuurlijk een tweede compensatie. Want er komt er een nieuw stelsel. En iedereen die in de leenstelselgeneratie zit, of heeft gezeten, die heeft recht op moet een compensatie krijgen. Mm-hmm. En D66 die vond altijd een voucher van €4.000 om de rest van je leven nog te laten leven. Nou, dat vind ik een heel slecht idee. Dat is veel te weinig. Toevallig hebben wij dus afgelopen week op het D66-congres een motie aangenomen gekregen. Nu is D66 dus voor compensatie aan de hand van het nieuw te vormen stelsel.
Ja.
Dus dan krijgen ze met terugwerkende kracht wat je zou hebben gehad als dat stelsel al was ingevoerd. Uh-huh. En ik ben heel erg blij dat D66 daarvoor staat, maar ik maak me heel erg ik ben heel erg bezorgd hoe dat gaat in de formatie. Want ik hoop echt dat daar iets gaat gebeuren of voor compensatie. Andere partijen denken daar anders over. Ik hoop echt dat er doorheen gaat komen.
En ik vroeg net aan Harmen, wat gaat zijn pleidooi kosten? Wat gaat jouw pleidooi kosten?
Ik denk heel veel geld. Uh-huh. Maar het is gelukkig incidenteel. Want dat geld heb je allemaal bespaard met het leenstelsel. Want dat zou eigenlijk iedereen terug moeten betalen. We hebben gewoon gemerkt, het is gewoon geen goed stelsel, het leenstelsel. Dus dat moet ook gewoon weg en dat moet ook gewoon terugbetaald worden.
Ik zie dat je wil reageren.
Ja, ik wil reageren, want ik heb in de campagne voor Tweede Kamerverkiezingen heb ik ontzettend vaak met Carline van Breugel hierover mogen spreken. En het gaat niet alleen om het afschaffen van het leenstelsel, het gaat er ook om wat we ervoor terugkrijgen. En dan maak ik me ook zorgen om de plannen van D66, want die zijn niet per se voor een studiebeurs, maar die zijn voor een verzilverbare belastingskorting, die je uiteindelijk ook gewoon zelf betaalt, want die moet je ook inzetten voor je huurheffing. Ik hoop gewoon dat we niet alleen het leenstelsel afschaffen, dat we die basisbeurs terugkrijgen. Mm-hmm. En dat vind ik heel sterk, dat het ook door het congres is, juist door de Jonge Democraten, dat vind ik fantastisch. Dat we die compensatie voor die generatie goed regelen.
Ja, ik denk echt dat we die compensatie echt niet moeten vergeten. Omdat zo'n leenstelsel is zo zwaar op dit moment. Je kan geen huis kopen door een studieschuld. Het ligt zoveel zwaarder dan men denkt. Dus daarom is die compensatie zo ontzettend belangrijk.
We gaan even kijken wat de trending is op de socials. Onder andere hashtag coronadebat, hashtag coronamaatregelen, hashtag 2G-regels en hip en happening. Ook een beetje liefde op de wereld door de hashtag DDK. Kennen jullie, hè?
Nee.
De dikke donderdagknuffel.
Ach, kijk eens.
Ja, het is weer zover.
Ja, dat moeten we dus niet doen.
En ook dat moeten we. Virtueel dan misschien. Of op afstand. Virtueel, of zo, ja. En ook hashtag Gommers doet het heel erg goed op de socials. Want hij stopte in februari als lid van het Outbreak Management Team. Zijn voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care loopt dan af, zijn termijn. En Diederik Gommers, dat is toch een beetje een iconische man. Niemand had ooit van die man gehoord voor het coronavirus. Sindsdien dus wel. Bekend van zijn kenmerkende stem en uitspraken als...
Maar je moet natuurlijk helemaal niet binnen blijven. Je moet lopen, je moet naar buiten. Je moet zorgen dat je voldoende stappen hebt gezet.
Ja, allemaal naar buiten volgens Diederik Gommers. Is het toch zonde dat dit soort, deze man gaat dus weer terug naar huis en die zit gewoon 's avonds lekker thuis in plaats van dat hij elke avond dan wel bij M, dan wel bij Jinek, dan wel bij Op1, dan wel bij een van de vele andere talkshows zitten. Ga je missen?
Maar ik denk wat hij heel goed deed was luisteren en erop ingaan en proberen iedereen in respect probeerde de argumenten te geven, uh-huh, waarom iets wel of niet te doen. Ik denk dat hij daar echt wel een koning in was. En ik hoop ook dat hij dat blijft doen aan talkshowtafels. Ik vind het heel goed dat hij dus stopt in het OMT omdat hij gewoon geen voorzitter meer is. Ja. Dat is hartstikke logisch. Maar die rol, die doet hij heel goed. En ik hoop dat hij dat blijft doen zolang corona er nog is.
Ben je ook een groot fan van Diederik Gommers en alle andere vaste gasten als het gaat om de Kuipersjes van deze wereld en zo?
Ja, maar onderschat ook niet het belang van zo'n persoon als Diederik Gommers. Er zijn heel veel landen waarin eigenlijk de Diederik Gommers, mm-hmm, Denemarken bijvoorbeeld, razend populair zijn, mm-hmm, geworden. En cruciaal, met name bij de vaccinatiebereidheid voor jongeren. He, want het is een hele benaderbare manier van die crisis die hij altijd uitlegt. Hij heeft aangegeven dat hij gewoon beschikbaar september blijft voor M. En voor Op 1 en et cetera. Dus we blijven hem gewoon zien. Want het is wel belangrijk.
Goed zo. Nou, dan nemen we toch niet helemaal afscheid van hem. Dat is toch een geruststellend slot van deze uitzending van BNR Breekt. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag. Joris Hetterscheid van de Jonge Democraten en Harmen Krul van het CDA in Den Helder. Morgen is BNR Breekt er weer. Dan met Kees Dorrestein. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Je vindt ons op Twitter, Instagram, YouTube, waar je wil. Ook gewoon op die oude website met die browser bnr.nl. Zometeen is er Zaken doen met Thomas van Zijl. En wij gaan naar buiten. Dag.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.